Hoi hoi, je luistert naar aflevering 6 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Charles en Ray Eames, een verhaal dat in meerdere afleveringen verteld wordt. In aflevering 5 heb ik veel verteld over de ontwerpers zelf en in deze aflevering focus ik me juist op de designs en architectuurprojecten. Ik begin met het eerste project dat ik in de vorige aflevering genoemd heb, namelijk het Meyer House in Huntley Village. Het bestaat uit 5 slaapkamers, 4,5 badkamer, een tennisbaan en een serre. Charles Eames en zijn ontwerppartner Robert T. Walsh maakten voor het gebouw op maat gemaakte meubelen, evenals decoratief glas, muurschilderingen en andere kunstwerken speciaal voor deze locatie. Hierdoor is het voltooide huis vol met schatten. Daarbij lijkt Charles bochten ontdekt te hebben. Er is namelijk een ronde bibliotheek, oftewel studiekamer, die uitkomt op de overloop van het hoofdtrappenhuis. Ook zijn er andere schatten, zoals opzettelijk in het zicht geplaatste stalen balken, die dan in voorafschaduwing zijn van het Eameshuis. Ook de rondingen van de op maat gemaakte aluminiumreling verwijst op het latere buismeubilair wat ze gebruikten als de onderstellen. Ook een leuk feitje over het huis is dat er grappige kleine stenen ingebouwd zijn die een verhaal vertellen. Er zijn stenen met beelden erop, maar er zijn ook stenen waarbij er een stuk van de muziek van Mozart in de steen is gegraveerd. Dit vooral omdat de opdrachtgever aan had gegeven dat hij dit een heel mooi muziekstuk vond. Dit huis heeft zoveel details die zorgen voor een bepaalde soort personalisatie. Er zijn bijvoorbeeld ook ramen waarbij er glas en lood is gebruikt, waarbij dan de meeste elementen van de ramen gewoon geschilderd zijn in een soort kleur met een marmereffect van witte verf. Maar daarbij zijn er dus Griekse iconen geschilderd op het glas, zoals bijvoorbeeld de Griekse pilaren, maar ook bijvoorbeeld een paardenkop. Voor een buitenstaander lijkt het een beetje random gekozen, maar het is allemaal gebaseerd op de opdrachtgever. Charles heeft het dan ook wel ontworpen, maar het is uiteindelijk uitgevoerd door iemand anders. Hij kan natuurlijk niet in alles goed zijn. Uiteindelijk maken de details het huis. Er worden veel inkepingen gemaakt om zo bijvoorbeeld kleine opbergruimtes te creëren of een soort kroonlijst voor bijvoorbeeld spiegels en schilderijen. Wanneer je de plattegrond van het gebouw bekijkt, heeft het een langwerpige vorm met een soort knikker in. Daarbij zijn er ook op 2 punten een soort balvormige, oftewel een ronde gevel, bijgekomen, waardoor de ruimtes dus ook een ronde wand bevatten. Het is wel nog opgebouwd vanuit een duidelijk kamerprincipe. Geen open plattegrond, maar elke ruimte is ontworpen met zijn eigen functie. Ook worden er bij de ingang pilaren gebruikt en een aantal treden wat een klein beetje aanvoelt als een soort Griekse tempel. Je merkt dat door die Griekse elementen, de rondingen en de sierlijke ramen een aantal bekende stijlperiodes eigenlijk door elkaar heen lopen. Zelf dacht ik, en het is op eigen inzicht, dus verbeter me als het niet klopt, dat het een beetje weggeeft van het neoclassicisme, een beetje modernisme en een art deco stijl. Vanuit het eerdere werk in Charles zijn carrière ga ik nu naar een aantal wedstrijdontwerpen. De ontwerpen voor de Organic Design in Home Furnishing Competition. De wedstrijd die vanuit het MoMA in New York werd georganiseerd, had het doel om goede designers te ontdekken en deze te betrekken bij de opdracht om een betere omgeving voor het moderne leven te creëren. Charles Eames en Eero Saarinen waren toen 2 vrienden die studeerden aan de Cranbrook Academy of Arts. Ze besloten om samen deel te nemen aan de wedstrijd van het MoMA met in totaal 8 ontwerpen. 6 daarvan waren stoelen. Die werden verdeeld onder 2 categorieën. Categorie A en categorie B. Categorie A was voor stoelen voor in de leefruimte of woonkamer en categorie B was ander soort meubilair voor de leefruimte of woonkamer. Uiteindelijk hebben ze dus wel vooral zitmeubilair gemaakt. In die tijd hadden stoelen normaal gezien een zitvlak en een rugleuning, die afhankelijk van het model wel of niet gestoffeerd waren. Het idee wat Eames en Saarinen toen interesseerde was een eendelige, driedimensionale en ergonomische vervormde zitschaal uit multiplex. In die tijd was de technologie daarvoor echter nog niet beschikbaar om dit te produceren en de heren maakten daardoor verschillende prototypes voor hun stoel met de hand. De voorbereidingen voor de tentoonstelling werden uiteindelijk nog ondersteund door Ray Kaiser. Uiteindelijk wonnen Eames en Saarinen met hun complementaire bijdrage in allebei de categorieën de eerste prijs. Tijdens de zoektocht naar een producent voor de stoelen werd al snel duidelijk dat serieproductie niet mogelijk zou zijn vanwege de gebrekkige technologische voorzieningen voor deze driedimensionale vervormingen van multiplex. Vele jaren later hebben Charles en Ray Eames veel geëxperimenteerd rondom deze technologie voor de ontwikkeling van multiplex meubelen. Aangezien de stoelen niet gemakkelijk gemaakt konden worden en zeker niet als serieproductie, werden de stoelontwerpen langzamerhand door de buitenwereld vergeten. Vanuit een designhistorisch perspectief zijn ze aan de ene kant het uitgangspunt en de grondslag voor een aantal legendarische stoelen met een ergonomische gevormde schalen, zoals bijvoorbeeld de plastic chair en de wire chair van Charles & Ray Eames, maar ook voor de tulip chair van Eero Saarinen. Het echtpaar had, om die experimenten te kunnen doen, de Kazam-machine gebouwd in hun appartement om zo de stoelen dus te kunnen maken. Om de machine draaiende te houden, tapten ze zelf stroomst af van de nabijgelegen elektriciteitspaal, omdat het stroomnet van hun huis regelmatig overbelast raakte. Tijdens de oorlogsjaren verzamelden ze de kennis over het materiaal en de uitdagingen van massaproductie. Dankzij deze kennis produceerden ze in 1945 dus de stoelen van de Plywood Group. Dit was de eerste keer dat ze driedimensionaal vervormd multiplex konden gebruiken in een serieproduct. Uiteindelijk kwam de Organic Chair voor het eerst op de markt in 2004 door Vitra, omdat het toen pas mogelijk was om dit ook als serieproduct te ontwikkelen. De naam van de stoel is wel geïnspireerd op de titel van de tentoonstelling, namelijk Organic Chair. Uiteindelijk zijn er wel 3 varianten van deze stoel uitgebracht, eentje met een hoge rugleuning, één speciaal voor een eetkamer en één speciaal voor een vergaderstoel. Hier zie je het verschil tussen overigens niet zo goed, maar het verschil lijkt vooral te zitten in de afmetingen van de stoelen, dus de hoogte bijvoorbeeld, net zoals de rugleuning, maar ook de hoogte van de poten. Nu gaan we vanuit de Organic Chair naar de vernieuwde variant met fiberglass, ofwel de nu bekende Eames Fiberglass Chairs uit 1950. Een metalen variant en meerdere plastic varianten met een gelijkaardige vorm als de Organic Chair, maar dan anders. Ook deze stoel is voortgekomen vanuit de competitie, namelijk de International Competition for Low-Cost Furniture Design, ook georganiseerd door het MoMA. Hun inzending was een stoel met een zitschaal die aangepast was aan de contouren van het menselijk lichaam en een concept voor verschillende onderstellen. Hun ontwerp won de tweede prijs. De metalen zitschaal bleek echter te complex en te duur voor een succesvolle massaproductie. De fiberglass variant waren daar veel beter geschikt voor. Hun zoektocht naar alternatieve materialen, die ze dus hadden gedaan met dat experimenteren, leidde het koppel dus uiteindelijk naar een glasvezelversterkte polyesterhars, dat toen, of daarvoor, voornamelijk werd gebruikt voor militaire toepassingen zoals een radarkoepel op een vliegtuig of de cockpitkappen. Dit materiaal is vormbaar, stevig en geschikt voor industriële productie. Charles en Ray Eames zagen de voordelen van glasvezel en wisten ze ten volle te benutten. Met dit materiaal, dat voordien niet bekend was in de meubelindustrie, ontwikkelden ze gevormde zitschalen voor massaproductie. De fiberglass chair was daarmee geboren. Zijn organisch gevormde schaal uit één stuk bleek een veel bewonderde vernieuwing te zijn in deze tijd. Glasvezel bood het extra voordeel van aangename tactiele kwaliteiten en de perfecte aangepaste vorm voor een optimaal comfort. De verschillende onderstellen, zoals bijvoorbeeld de Eiffel Tower versie die gemaakt is van glas staaldraad, of het houten onderstel dat versterkt is met metalen steunen, zorgen voor vele opties. Deze combinaties van revolutionaire zitschalen en innovatieve onderstellen gaf de stoelenreeks zijn iconische eigenschappen die tot vandaag nog steeds onmiddellijk herkenbaar zijn. Na het materiaalonderzoek begonnen ze steeds meer belang te hechten aan het kleurengebruik. Dit was vooral omdat glasvezel voordien enkel in een kleurloze versie bestond. Om die reden brachten ze veel dagen door in de fabriek, waar ze kleuren mengden voor talloze prototypes om kleuren te creëren die de organische vorm van beide schaalvormen, met of zonder armleuning, het beste accentueerden in de reeks gecoördineerde tinten. De eerste kleuren van het echtpaar was een mix tussen grijs en beige of een soort olifantenhuidgrijs en een licht transparante perkamentkleur. Uiteindelijk volgden de kleuren zeeschuimgroen, marineblauw, geel, donker en licht oker en rood heel erg snel tijdens die eerste productiedagen. De fiberglass chairs werden in 1950 al op de markt gebracht en introduceerden daarmee de nieuwe technologieën. In de loop van het daaropvolgende decennium werden de fiberglass chairs een van de bekendste meubelontwerpen van de 20e eeuw. De stoelen worden op dit moment ook nog steeds geproduceerd door Vitra. Verder heeft Vitra nog ontzettend veel andere meubels van Charles Array Eames geproduceerd, waaronder bijvoorbeeld de serie die je al gehoord hebt in deze aflevering, maar ook nog de plastic armchair, met daarvoor ook een optie voor een soort schommelstoel onderstel, wat heel erg cool is. Ook nog verschillende tafels, kasten, decoratie, kapstokken, bureaustoelen en de bekende la chaise en de loungechair met de ottoman. Voor de niet-kenners, een ottoman is eigenlijk een soort voetensteun. Daarnaast hebben ze van al deze meubelen ook een mini-variant voor in je kast. Voor echte liefhebbers zijn deze mini-varianten een stuk acceptabeler qua prijs en kan je dus beter deze verzamelen dan de echte varianten. Graag zoom ik nu even kort in op de la chaise en de loungechair. De la chaise is een elegante loungestoel die is ontworpen in 1948. Voor je raadt het al, een wedstrijd van het MoMA. Ze haalden hun inspiratie voor deze stoel bij het beeldhoudwerk A Floating Figure van Gaston Lachaise, waar de oorsprong van de naam van de stoel ook dus vandaan komt. De loungestoel die is sindsdien uitgegroeid tot een icoon van het organische design. Het is een conceptuele vrije vorm en een soort organisch ontworpen lichtbed, waar je dus als gebruiker op kon zitten en liggen. Het heeft zelfs een beetje een Dali-achtige uitstraling. Het heeft uiteindelijk 40 jaar geduurd voordat deze stoel daadwerkelijk in productie werd genomen, namelijk pas in 1991. Dit was vooral omdat het een veel te dure stoel zou zijn om te produceren. En het is natuurlijk ook wel te zien aan het prijskaartje van de stoel. Wel is het een grappig feitje om te weten dat deze stoel eigenlijk geen deel uitmaakte van het portfolio van het Eames duo. Vitra heeft namelijk later enkele vroegere ontwerpen die niet uitgevoerd waren, zoals deze stoel, toch uitgebracht. Net zoals de Plywood Elephant, een soort krukje in de vorm van een olifant van Multiplex. Ook is het erg grappig dat dit ontwerp dus ontzettend duur was om te produceren, dat het dus 40 jaar heeft geduurd om die knoop door te hakken en dat te realiseren, eigenlijk ontworpen was voor de competitie voor low-cost furniture. Deze stoel won natuurlijk niet, maar kreeg wel een speciale vermelding vanwege zijn vorm. Hij is dus uiteindelijk in 1991 uitgebracht volgens het originele plan, maar iets later, in 2001, zijn ze overgeschakeld op het gebruik van polyurethaan, zoals de meeste ontwerpen. De andere loungechair, genaamd de loungechair, die eigenlijk met dezelfde bedoelingen ontworpen zou moeten, namelijk om te zitten, ziet er heel erg anders uit. Het doel daarbij was uiteindelijk ook wel anders, want het was de bedoeling om met de beste materialen en het hoogste vakmanschap een ruime stoel te creëren met een optimaal zitcomfort. Deze stoel is ontworpen in 1956 en legde de lat hoger dan ooit. De zetel is niet alleen lichter, eleganter en moderner dan de gewone plomp clubstoel, maar ook nog eens comfortabeler. Dankzij deze pluspunten ontpopte de loungechair zich tot een van de beroemdste ontwerpen van Charles Array Eames en bereikte hij de status van klassieker in de geschiedenis van modern meubeldesign. Deze stoel is nu in twee formaten te verkrijgen, het klassieke model en een nieuwere, ruimere variant. Verder worden alle combinaties van lederen bekleding, houten schalen en onderstellen nu aangevuld met een witte en zwarte uitvoering, met de daarbij horende, bijpassende details. De verruimde variant is vooral eigenlijk ontstaan aangezien de gemiddelde lichaamslengte wereldwijd bijna met 10 centimeter is toegenomen. Vanaf nu kunnen lange mensen dus ook genieten eigenlijk van dat comfort. Bij deze stoel zit ook een voetensteun, oftewel een ottoman. Op dit moment moet je trouwens voor deze stoel ongeveer 10.000 euro neerleggen. Of ja, 9.000 nog iets. Graag sluit ik af met de architectuurprojecten, oftewel de Case Study Houses nummer 8 en 9. Deze huizen werden gebouwd als onderdeel van de Case Study House Program van John Atenza, de uitgever van het tijdschrift Art and Architecture. Hij leidde het programma halverwege de jaren 40 en het liep door tot begin jaren 60. Het was een uitdaging voor de architectonische gemeenschap om zo een reeks huizen te ontwerpen om het leven van de mens in de moderne wereld tot uitdrukking te brengen. Ze zouden worden gebouwd en ingericht met de moderne materialen en technieken die vooral zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Elk huis zou voor een echte of hypothetische klant zijn, rekening houdend met elk van de specifieke woonbehoeftes. Het Eames House, oftewel Case Study Huis 8, was één van de ongeveer 20 huizen die voor dit programma gebouwd werden. Het programma stelde voor om een huis te bouwen voor een getrouwd stel dat werkzaam is in ontwerp en grafische kunsten, wiens kinderen al niet meer thuis zouden wonen. Het huis zou geen eisen aan zichzelf stellen en zou dienen als een achtergrond voor, zoals Charles zei, leven op het werk met natuur als de schokdemper. Wel liepen ze tegen wat problemen aan. Het huis zou namelijk gebouwd worden in één weide, een weide waar ze uiteindelijk ook allebei verliefd op werden. Het probleem was dus, hoe moesten ze vervolgens een huis bouwen dat de wei niet zou vernielen en het volume zou maximaliseren met minimale materialen? Ze hebben uiteindelijk gebruik gemaakt van kant-en-klare onderdelen, maar met name door een extra stalen balk te bestellen hebben Charles en Ray Eames het ontwerp van het huis opnieuw geconfigureerd tot een woning met 2 verdiepingen en een studio met 2 verdiepingen. Ze integreerden het nieuwe ontwerp in de noord-zuidhelling van het landschap, waardoor ze de structuur dus niet gewoon op de grond legden, maar erin verwerkten. De bouw van het project begon in februari 1949 en de fundering en het stalen framewerk waren al in 16 uur voltooid. De rest van het modulaire huis was in december al klaar. Het stel, Charles Ray Eames, trokken er zelfs op kerstavond in en woonden daar uiteindelijk voor de rest van hun leven. Het interieur van de objecten en de collecties blijven in grote lijnen zoals ze waren in het leven van Charles Ray Eames, zodat het nu als een soort museum tentoongesteld kan worden. Het huis dat ze hadden gecreëerd bood hun een ruimte aan waarvan werk, spel, leven en natuur naast elkaar bestonden. Nu het Eames House een historisch gebouw is, wordt het ook bezocht door mensen vanuit heel de wereld. Case study nummer 9 is ook wel bekend als het Entenza Huis, dat speciaal ontworpen is voor John Entenza. Ook voor dit ontwerp hebben Eames en Saarinen samengewerkt. Het huis heeft ook een modulair plan en bestaat uit een stalen frame constructie. Maar tot in tegenstelling tot veel andere moderne woningen is deze stalen frameconstructie niet te zien en wordt het verborgen met een houten lambrisering. Aangezien Entenza zich vaak vermaakte, bestaat het huis eigenlijk voornamelijk uit openbare ruimtes en zeer weinig privéruimtes. Het huis bestaat namelijk uit 2 slaapkamers, een studeerkamer, 2 badkamers, een keuken met een grote open woon- en eetkamer, een bijkeuken en een garage. De grote verzonken woonkamer heeft een ingebouwde zithoek die blijkbaar gesprekken lijkt te vergemakkelijken. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook komen door de op de oceaan gerichte geglazuurde gevel met glas- en stalen raamomlijstingen. Dit ontwerp illustreerde het concept van het samenvoegen van binnen- en buitenruimtes door glasvakken en naadloze materialen. Als slot wil ik je graag een tip geven om eventueel Vitra te volgen op Instagram. Dit is geen reclame, of niet vanuit hun in ieder geval, maar ze tonen heel veel oudere modellen ook in nieuwere omgevingen. Dat is een beetje een soort inspiratiepunt. Maar ze hebben ook hier en daar ooit winacties. Dus als je graag zo'n item wil hebben, je hebt de kans om het te winnen en dat scheelt je heel veel geld. Charles en Ray Eames waren mensen die bleven experimenteren en dit ook steeds beter wouden maken. Van industriële ontwerpen tot organische vormen en heel veel kleuren. Dit was aflevering 6 van Vormtaal de podcast en ook dus het tweede deel van het verhaal van Charles en Ray Eames. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!